Nou, fijn om hier te mogen staan. Het is bijzonder, een beetje preken voor eigen parochie, zeg maar. Zo voelt het wel een beetje. Dus het is wel mooi om te doen. Ook een beetje spannend natuurlijk, hè, want ik ken jullie natuurlijk al een klein beetje inmiddels. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Pieter. Ik ben een kind van mijn hemelse vader. Dagelijks leven sta ik voor de klas. Ik werk in het onderwijs. Ik vind reizen heel leuk. Ik maak graag muziek. Ik luister graag naar muziek. Ik ben homo. Ik val op mensen met hetzelfde geslacht. Ik val op mannen. Hoe je het ook maar noemen wil. En ik noem het eigenlijk expres in die volgorde. Omdat dat namelijk ook iets zegt over welke plek het eigenlijk moet hebben in mijn leven. Philip zal daar waarschijnlijk straks nog wat over delen. Anders komt het de volgende keer wel. Als het gaat over je kernidentiteit. Wat maakt nou wie je bent? Wat mij maakt, is wie ik in Christus ben. En daarom zet ik het ook voor in het rijtje om die volgorde zeg maar aan te geven. Dat het echt cruciaal is. Nou, betekent dat dat het een soort luchtig verhaal is, altijd? Nee, dat is het niet. Het is moeilijk. Een verhaal van gebrokenheid, zoals Philip het ook al net al zei. En in alle verhalen die ik van mensen heb mogen horen, die worstelen met hun identiteit, die homo zijn of lesbi. En ook in mijn eigen leven denk ik dat er één woord naar boven komt drijven. En dat is eenzaamheid. En ik vond een heel mooi citaat in dit boek. Philip heeft het net aangeprezen, dat doe ik nu nog een keertje. Een boek van Ed Shaw. En hij heeft het over een keukenvloermoment. En ik lees het citaat even voor, omdat ik denk dat het echt typeert wat die eenzaamheid dan soms in kan houden. Hij schrijft, ik heb af en toe mijn keukenvloermomenten. Zo noem ik ze. Omdat ik op die momenten op de keukenvloer zit. Ik ben dan niet met iets nuttigs bezig, zoals de vloer schrobben, ook al zouden jullie er wel van opknappen. Maar ik zit daar en ik huil. Die tranen zijn er vanwege de scherpe pijn die ik soms voel, doordat ik geen partner, seks of kinderen heb. En alles wat daar verder bij hoort. En ik denk dat dat heel goed aangeeft wat die eenzaamheid soms inhoudt. Hè, voor hem en op sommige momenten ervaar ik dat ook op die manier. Het is eigenlijk het verlangen om door iemand verlangd te worden. Ik wil vanavond wat delen over mijn leven. En ik wil ook nadenken over wat is nu een veilige kerk? Wat is nou een plaats waarin christenhomo's zich veilig voelen en echt een volwaardige plek hebben? Ik wist eigenlijk al vanaf dat ik een jaar of 10, 11, 12 was dat ik anders was dan de andere jongens in mijn klas. En kon dat niet echt een naam geven tot het moment dat ik naar de middelbare school ging. Andere jongens in de klas kwam. En die jongens eigenlijk dingen zeiden over meisjes die ik dacht over jongens. Nou, dan heb je eigenlijk in het begin nog niet helemaal door wat er aan de hand is. Maar op een gegeven moment merk je, volgens mij ben ik homo. Val ik op mannen. En is dat dus aan de hand? Ik kende geen andere homo's op dat moment. Het was natuurlijk een andere tijd ook, een aantal jaar geleden inmiddels. Ik kende het woord wel als scheldwoord, zoals het nu ook heel vaak nog als scheldwoord wordt gebruikt. En er was één andere homo nog op school, maar daar gingen echt de meest gekke verhalen voor rond. Dus no way dat ik het ging vertellen of ging delen op school. En ik had zoiets, ik hou het voor mezelf, ik ga het tegen niemand ooit zeggen. Ik accepteer het gewoon, ik kan er niks aan veranderen in die hele situatie en klaar. Dan leef ik mijn leven zoals ik het leven moet en dat zeg maar. Dat is eigenlijk de middelbare school doorgegaan. En toen kwam ik op de PABO, om te leren voor docent. En toen kwam het in een soort stroomversnelling. Ik kwam in een soort heftigheid terecht. Ik had een jongen in de klas waar ik verliefd op werd. Ik verloor me in een verslaving aan porno. En ik merkte dat ik, wat ik dacht, dat ik het een soort van geaccepteerd had en het een plek had gegeven, dat ik het helemaal geen plek had gegeven, maar ik had het eigenlijk verdrongen. Nog steeds wist helemaal niemand van mijn gevoelens. Dat was iets wat ik voor mezelf hield. Dan kom je op een gegeven moment wel in de knel met jezelf. En er is echt een moment geweest waarop ik dacht, weet je wat, vanuit de kerk was het natuurlijk duidelijk dat het allemaal niet kon en niet mocht. En het werd sowieso werd er niet over gesproken. Het was geen issue. Wel op het punt gestaan om te zeggen, weet je wat, zoek het allemaal maar lekker uit. Ik neem de eerste de beste trein naar Amsterdam en ik begin gewoon een heel nieuw leven. En ik geloof dat God me daar echt voor bewaard heeft, om dat niet te doen. In die tijd ben ik ook signalen gaan afgeven van ja, naar vrienden om te proberen mijn verhaal te gaan doen. Dat is uiteindelijk gelukt. Met een vriend heb ik het gedeeld. Nou, het is een soort balletje gaan rollen hulp gaan zoeken, wel een gespreksgroep met mannen. En daar leerde ik eigenlijk dat ik niet de enige was. Dat was echt een hele openbaring voor mij. Maar ik leerde het ook delen. En ik leerde het ook accepteren en ook te gaan delen met de mensen om me heen, de mensen waar ik van hield. Op een gegeven moment, ik ben nu in mijn verhaal ongeveer een jaar of 20, 22, ben ik het met mijn ouders gaan delen, met andere vrienden. En toen kwam eigenlijk de vraag naar boven, de worsteling, van ja, maar waarom ik dan en hoe dan, hoe is het dan gekomen dat ik zo ben? En echt die waarom-vraag. En je mag best weten dat ik heel veel op mijn spreekwoordelijke knie heb gelegen om God te vragen, wilt u het alstublieft wegnemen? Ik wil dit niet. Ik wil gewoon zijn. Geef me gevoelens voor een vrouw. Neem die verkeerde gevoelens weg. Ik heb het zoveel keer gevraagd aan God. Verhoorde hij dat gebed? Nee. Hij verhoorde het gebed niet. De gevoelens bleven. Maar hij antwoordde wel vanuit zijn woord. En ik wil dat graag delen, omdat het zo ontzettend belangrijk is voor mij. Een stukje uit 2 Korinthe 12. Daar staat, mij is een doorn gegeven, Paulus, een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, omdat ik me niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want, komt hier, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik vond het zo bijzonder. Paulus heeft 3 keer gevraagd, Heer, neem het weg van mij, want ik wil dit niet. En God zegt, ja, maar mijn genade is voor jou genoeg. En juist als jij zwak bent, dan ben je sterk. Ik merkte dat God me er klein onder wilde houden. Dat hij zei, ik wil dat je heel dicht bij mij blijft. En dat je luistert naar wat ik tegen je te zeggen heb. En God heeft in die afgelopen jaren ervoor gezorgd dat ik het met steeds meer mensen kon delen. Ik ben ook gaan inzien dat het celibataire leven, wat ik leef, dat het eigenlijk gelijkwaardig is voor God als het huwelijk. Paulus zegt er hele mooie dingen over. En ik heb gemerkt met de gesprekken die ik met heteroseksuele mannen heb, dat seksuele reinheid iets is van elke man. Of dat je nou hetero of homo bent, dat maakt dan vervolgens ook weer niet uit. Toch is het anders, omdat als ik kijk naar een man en ik vind hem aantrekkelijk, dat bij mij gelijk triggert van, hey, dit is niet zoals God het bedoeld heeft. Die gebrokenheid weer die Philip noemde. Dat maakt het tot een kruis, dat maakt het moeilijk. Tegelijk liet God me een aantal jaar geleden iets heel moois zien in de Bijbel. Ik ben er onwijs enthousiast over, dus ik ga dat ook weer even oplezen. Hij zegt iets in Matteüs 19, vers 12. Onder andere vers 12. Dan hebben de discipelen en Jezus een soort discussie over het huwelijk. Over echtscheiding. En dan zeggen de discipelen tegen Jezus. Als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter om niet te trouwen. Maar hij, dat is dan Jezus, zei tegen hen, niet alle vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. En dan komt het. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie het vatten kan, die laten het vatten. Dat klikte bij mij. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ik ben ontmand. Hè? Ik heb geen kinderen, ik heb geen nageslacht, al zou ik ze graag willen hebben. Om het koninkrijk van God. Het is om het koninkrijk van de hemel. Toen las ik vervolgens, want het wordt nog veel mooier, stuk uit Jesaja, Jesaja 56, daar komt hetzelfde woord weer voor. Want zo zegt de Heer over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven en een naam geven, beter dan die van zonen en die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. Nou, ik vond het zo fantastisch toen ik dat las. Toen dacht ik, God zegt, ook al heb je geen kinderen, als je ontmand bent, dan staat toch jouw naam geschreven in mijn huis. En dan is het dus veel belangrijker dan dat je dochters en zonen hebt. Dat was voor mij ontzettend troostrijk. Je merkt dat God en Jezus open is over het thema, is over ontmanden. Dat wordt niet toegedekt, maar God spreekt daar gewoon over in zijn woord. Dat triggerde mij. Dan denk ik, ja, weet je, je kunt je verhaal dus ook delen. Als God er open over is en als Jezus er open is, dan mag ik er ook open over zijn. Dan mogen we er met elkaar ook open over zijn. En dat brengt me bij het tweede, waar ik het vanavond met jullie over heb. Dat is een veilige kerk. Wat is nou eigenlijk een veilige kerk? Waarvan denk ik, dat is een gemeente die een goede plaats is voor christenhomo's. Ik denk dat er drie dingen zijn die heel belangrijk zijn. Dat is luisteren, openheid en intimiteit. De eerste letter is L-O-I, dus zeg maar een soort geheugensteuntje dat je weet van, oh ja, L-O-I, opleidingsinstituut. Dan blijft hij lekker hangen. De eerste is luisteren. En ik denk dat, we hadden het al eerst, ben begonnen over het stukje eenzaamheid. Ik denk dat eenzaamheid echt een soort theologie van gebrokenheid laat zien. De gebrokenheid van een christenhomo. En er is zoveel pijn in de verhalen van de mensen die ik gehoord heb, en verdriet, dat het onwijs belangrijk is om daarnaar te luisteren. Hey, ik moet zo denken aan Romeinen 8, waar staat dat hele schepping zucht. Dat we zelf ook zuchten en een soort verlangen naar de verlossing van ons lichaam. En kennen wij de mensen in onze gemeente die dat ervaren? Die daarmee worstelen? Als je de statistieken kent, dan is 5 op de 100, 1 op de 20, worstelt op een of andere manier met zijn identiteit. Dat kunnen mannen zijn, vrouwen zijn, dat zijn oudere mensen, dat zijn getrouwde mensen, dat zijn jongere mensen. Maar hebben wij gezichten voor ons als we over het thema hebben, zien we dan mensen voor ons waarvan we weten, hey, dat zijn mensen die hier mee worstelen. En vervolgens durven we op ze af te stappen en naar ze te luisteren als ze hun verhaal willen delen. Vraag durven we door te vragen als iemand het deelt. Want ook al word je volledig geaccepteerd door je omgeving, het blijven verhalen van verdriet en van moeite en van pijn. Ook al is de omgeving nog zo accepterend. Je bent anders dan de norm. Je behoort tot een aantal procenten in Nederland die zich anders voelt. Dus dat blijven verhalen met pijn en verdriet. En het is dan heel belangrijk om een sfeer te creëren waarin mensen dingen aan het licht kunnen brengen. En hoe moeilijk dat is, heb ik verschillende keren meegemaakt. Omdat je natuurlijk gaandeweg het proces een aantal keer uit de kast moet komen. Dat heb ik een aantal keer op mijn werk gedaan. En er zijn weinig momenten zo ongemakkelijk geweest als uit de kast komen op je werk. Dan zie je echt een spreekwoordelijke roze olifant, noem ik hem dan maar even, in de kamer. Collega's die spontaan over een ander onderwerp beginnen. Een enkeling die een beetje toefluistert, nou, moedig dat je het deelt. Maar verder is het erg lastig. En dat is geen sfeer waarin je denkt, nou, er wordt nou eens echt lekker geluisterd naar mijn verhaal. Dat was de eerste, luisteren. Het tweede is openheid. En ik denk dat dat echt een probleem is in 2022 voor de kerk. Hè, wij beleggen nu deze avond met een heel duidelijk verhaal, een duidelijke strekking ook. En voor je het weet, word je weggezet als een homofobe kerk. Mensen die tegen homo's zijn. Er leeft echt veel angst rondom dit verhaal en om de waarheid, hè, zoals Filip dat ook al zei. Filip had het al even over die lesbienne die dan het gevoel had van, hey, er verandert volgens mij bij mij iets van binnen. Er is een initiatiefwet in de maak waarbij mensen strafbaar gaan worden als ze zulke mensen gaan helpen. En men noemt dat conversietherapie, daar hebben we het al even over gehad. Maar ja, als die wet wordt aangenomen, hoe ga je mensen dan nog helpen zonder dat je eigenlijk strafbaar misschien wordt? De wereld aan de andere kant, die maakt er een spektakel van. Helemaal aan de andere kant. Hè? De gay pride en de lobby van de COC. Dat is volgens mij ook maar het halve verhaal. In de kerk hebben we ook ons eigen verhaal. Als het mee zit, word je genoemd in het gebed. Maar dan wel in het rijtje psychisch zieke en zwakke en misselijke, zeg maar. Nou, dan voel je ook niet echt begrepen. Of het staat in de top 3 van de hoofdzonden. Dat is een beetje het allerergste wat kan gebeuren, dat je homo bent. Terwijl ik denk, nou ja, volgens mij heeft God net zo'n hekel en gruwt hij ook van roddel. Terwijl je daar nooit iemand over hoort, bij wijze van spreken. Maak het bespreekbaar. En het moet uit de taboesfeer. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik heb een keer een project gedraaid op school. En dat ging over daklozen. En de kinderen moesten allemaal daklozen, van die organisaties die opkomen voor daklozen, moesten ze daar moesten ze een folder van maken en een mooie poster. En een van die dakloze groeperingen, dat heette de regenboog. Dus die kinderen hadden netjes foldertjes gemaakt en natuurlijk een loeigrote poster met een regenboog erop. En die hing pontificaal in de klas. Nou, we hadden projectavond, al die ouders die kwamen binnen. En het was allemaal gezellig. En mijn duurcollega die was er ook. Mensen waren bezig kijken. En een weekje later raakt mijn duurcollega aan de praat met de ouders die hier die avond geweest zijn. De old boy van het project. Ja, was leuk, gezellig, mooi ingericht, bla bla bla. Ja, zegt die ouder, moet me toch wel wat van het hart hoor. Want nou kwam ik natuurlijk in de klas bij Kiviet. En we schrokken toch wel van die enorme regenboogvlag die daar hing. Want ja, dat hij homo is, dat moet hij maar lekker zelf weten. Maar dan moet hij hier niet op school komen uithangen. Nou, mijn collega ging natuurlijk helemaal uit de stekker. Dat echt zoiets. Ja, denk je nou serieus dat hij een soort lobby gaat voeren met een grote regenboogvlag in de klas en de kinderen daarmee wil gaan beïnvloeden? Dus toen mijn collega dat vertelde, toen moest ik, nou, ik lag onder de bank van het lachen bij wijze van spreken. Want ik vind het dan onwijs komisch. Maar als je een beetje dieper gaat kijken naar wat er aan de hand is, dan zegt zo iemand eigenlijk, joh, dat jij homo bent is prima, maar niet hier. Nou, dat vond ik zo'n sterk voorbeeld van hoe, hoe niet open het is. Toen dacht ik echt, oké, als ik in dit dorp zou wonen, ik zou echt nooit van mijn leven te kast komen. No way. Het derde, we beluisteren openheid en de I van intimiteit, die ik met jullie wil bespreken. Ik denk dat de mens wel zonder seks kan, maar niet zonder intimiteit. En ik denk dat in onze samenleving op dit moment die twee dingen verward worden met elkaar en worden gezien als hetzelfde. Maar dat is niet hetzelfde. Ieder mens heeft behoefte aan intimiteit, maar een mens kan wel zonder seksualiteit, kan wel zonder seks. Die intimiteit is heel belangrijk. We hebben onze gemeente. Wat nu als je geen partner hebt? Hoe zit het dan met die intimiteit? Nou, je ziet dat een gemeente, dat er heel veel gezinnen zijn. Hè? Dat merk ik, dat er in de gemeente om ons heen, en ook wel in onze eigen gemeente denk ik, heel veel aandacht is voor het gezin, voor het kind, geloofsopvoeding, marriage courses, allemaal zulke dingen. Philip was er de vorige keer, die is blijven hangen natuurlijk, van waarom geen single course? Hè? Hele leuke. Er is ontzettend veel aandacht voor het gezin. En ik heb het idee dat er soms ook een overwaardering is voor het gezin. En voor het huwelijk. En ik denk dat de gezinnen tegenwoordig onwijs volle agendas hebben. Je hebt clubwerk, je hebt de sport, je hebt feestjes van kinderen. Je hebt allerlei hobby's van ouders die gedaan moeten worden. Dan, nou ja, alle avonden zitten vol en dan hebben we de zondag en dan hebben we even tijd voor het gezin. En met een beetje mazzel is er één keer in de twee weken nog tijd om aan elkaars relatie te werken als man en vrouw. En waar heeft de single dan een plek? Waar heeft die christenhomo dan een plek? En doordat er natuurlijk zoveel op de gezinnen afkomt, snap ik ook dat er een soort luiken dicht gaan en dat het beschermd moet worden. Tegelijkertijd moeten het geen eilandjes worden waar vervolgens niemand meer naartoe kan varen. En er afstand is. Ik denk juist dat de christelijke gemeente, als je kijkt hoe dat in Handelingen staat, een gemeente van eenheid is. En dat ze waren één van ziel, en ze waren één van hart. En dat is zo ontzettend belangrijk om dat als gemeente ook te kunnen zijn voor elkaar, of dat je nou getrouwd bent of niet getrouwd bent. En daarom wil ik echt ook een pleidooi houden voor intieme vriendschappen. Ik vind het zo onwijs mooi wat Jezus zegt over vriendschap. Hij zegt in Johannes, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor een vriend. Wij zouden zeggen, het toppunt van liefde is het huwelijk tussen man en een vrouw. Maar Jezus zegt, Het is als een vriend zijn leven durft te geven voor een ander. Ergens in Prediker staat dat het een drievoudig snoer is wat niet haast verbroken wordt. Maar ik zie al mensen denken, ja, maar dat staat toch van het huwelijk? Maar ik hoop dat het in je huwelijk zo is, hè, dat je getrouwd bent met je beste vriend of getrouwd bent met je beste vriendin. Maar het staat in de context van de vriendschap, dat drievoudig snoer. En daarnaast zie je, dat heeft Filip ook al gezegd, de vriendschap tussen David en Jonathan is daar een heel mooi voorbeeld van. Hoe kun je die intieme vriendschappen opbouwen? Ik denk dat er een aantal dingen belangrijk zijn. Je moet durven om dingen in het licht te brengen. Dus om vertrouwelijke dingen te durven delen. Eigenlijk dingen waarvan je zegt, nou die hou ik liever voor mezelf. Het andere wat belangrijk is dat je tijd vrijmaakt voor elkaar. Een intieme vriendschap bouw je niet op als je één keer in de twee maanden een half uurtje koffie drinkt met elkaar. Dat vraagt meer van elkaar om een intieme vriendschap op te bouwen. En tegelijk is het ook een opdracht om het vol te houden. Want het is niet altijd makkelijk. Ik las ergens een mooie uitspraak. Puin is de basis waarop onze diepste vriendschappen worden gebouwd. Nou, dat zegt iets over volhouden. Dat is doorgaan als het even niet gaat of als het lastig is. En ik heb zelf gemerkt dat het ontzettend belangrijk is als je die intieme vriendschappen hebt. En daarop kunt bouwen en op die manier ook een stukje... Ik begon daarmee met het verlangen om verlangd te worden. Dat je op die manier elkaar tot een spiegel kan zijn. Dat je elkaar kunt helpen. En dat je dingen bespreekt met elkaar die je dan niet per se misschien met je man of met je vrouw deelt. Ik weet ook dat het heel moeilijk is. Hè? Ik zei het al, de gezinnen staan onder druk. En het kost een offer. Hè? De intieme vriendschap... Dat vraagt een offer van een gezin of van een individu. Maar vraagt ook een offer van die single. Het gaat niet vanzelf. Ik ga afsluiten. Ik ga afsluiten met een tekst die voor mij heel belangrijk is geweest. En nog steeds is. Uit Matteüs 16. Hij is al voor de helft langsgekomen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. Dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Ik heb geen treurig verhaal staan houden. Wel een eerlijk verhaal, denk ik. En ik vind het mooi om hiermee te kunnen afsluiten, omdat dit ook... de kern weergeeft. We leven niet alleen dit leven, maar het gaat om een leven hierna. Het gaat om een toekomst vol van hoop. Dankjewel.